Naar 2 Thessalonicenzen 2 gaan wij weer, waar wij ook waren bij de onderlinge bijeenkomst. Alleen deze keer is het vertaald met toevergadering. Want wat in Hebreeën 10 heet onze onderlinge bijeenkomst, in de vertaling, dat is hier vertaald met onze toevergadering tot een episynagoge. Synagoge is een vergadering, een bijeenkomst. En epi, dat is niet de buurjongen, maar epi, dat is zoiets als toe, bijeen, op één. Epi, wat het maar is, men moest wat. Maar het is onze gemeenschappelijke bijeenkomst. Dat wil zeggen, wij komen tot de troon der genade. Dat wil zeggen, wij komen, zoals het hier staat, tot hem. En daar ontmoeten wij met vreugde elkaar. Of zoiets, zoals een lied zegt. Ik weet niet, dat zong ook bij het leger des Heils, geloof ik, als ik me goed herinner. Als jij er bent voordat ik er kom, zie uit naar mij, want ik kom er ook. Als jij er bent voordat ik kom. Ontmoeten met vreugde elkaar of zoiets. Je moet ervoor doorgeleerd hebben, maar toen maar. Zoiets, maar het is wel waar. Wij ontmoeten elkaar bij de Heer. In Hebreeën 10 heet dat naderen tot de troon der genade. Nou ja, dat is de term uit hoofdstuk 4, laatste verse. Maar dat is wat het is. Onze toewijding aan hem. Terwijl hier in 2 Thessalonicenzen 2 een bijzonder sprake is van ook de fysieke toevergadering tot hem. Hetgeen wij gewoonlijk dan maar noemen de opname van de gemeente met een germanisme. En bovendien ontleend aan 1 Thessalonicenzen 4, waar het heet wij zullen opgenomen worden in de wolken de Heere tegemoet. Daar hebben wij de term opname van de gemeente aan te danken. En daar gaat het hier kennelijk over, over de toekomst. Dat is 2 Thessalonicenzen 2 vers 1, over de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Ik heb mijn uiterste best gedaan om je uit te leggen dat het woord toekomst de betekenis heeft van aanwezigheid. Dat is ook het woord wat gebruikt wordt, presentie, parousia. Dat wil zeggen, het is de samenvattende term voor alle gebeurtenissen die deel uitmaken van wat we dan maar noemen de wederkomst van Christus. Want de eerste komst van Christus was ook maar niet zijn geboorte in Bethlehem of iets dergelijks, maar besloeg enige decennia. En zo is het ook met zijn wederkomst. En vandaar dit woord, presentie, parousia. Dat is een periode. En in verband daarmee is ook sprake van onze toevergadering tot hem. Dat weten wij uit 1 Thessalonicenzen 4 al. Want daar stond dat de Heer inderdaad zal nederdalen, maar wij gaan hem voor die tijd tegemoet. Het zijn gerelateerde gebeurtenissen. Het is niet volstrekt hetzelfde, uiteraard. Maar het hangt met elkaar samen. En wat die dingen betreft. Nou ja, daar gaat de apostel hier over spreken op staccato. Ik weet niet, het is lang geleden dat ik u sprak, maar, staccato noem ik het dan maar. Telegramstijl, kortaf. Nurks is misschien niet zo'n aardig woord, maar toch wel zoiets. De apostel is kortaf hier, enigszins geïrriteerd. En daar krijg je dan die korte zinnetjes van eigenlijk. En die geven dan weer ruimte aan degene die niet willen. Sprak hij nogal cynisch, maar vooruit. Maar geef ruimte aan degene die niet willen om er wat anders van te maken dan er werkelijk staat. En dat ligt niet alleen aan die korte zinnen van de apostel Paulus, waaruit hij zoveel mogelijk weglaat. Maar ook aan een heel ander ding, dat ik dan ook meteen maar even noem. En dat is dat zo'n hoofdstuk, zo'n schriftgedeelte, maar niet op zichzelf staat. Dat moet ik vaak zeggen. Er staat niet op. Je kunt niet zeggen, nou neem ik dit hoofdstuk en de komende maanden ga ik 2 Thessalonicenzen 2 bestuderen. Dat gaat je niet helpen, al zou je er jaren over doen. Want dat is maar niet een los schriftgedeelte. Het maakt deel uit van een veel groter geheel van meer dan 1200 bladzijden van heel de Bijbel. En dat is natuurlijk enigszins gechargeerd gezegd, maar het is wel zo. En bovendien is het zo dat de zaken met betrekking tot wat wij noemen de wederkomst van Christus. Ik bedoel, de zaken met betrekking tot de komst van de Messias. Om hier op aarde zijn koninkrijk te vestigen. Ja, dat zijn zaken die besproken zijn en uiteengezet zijn in het Oude Testament. En ja, als je dat niet kent, dan word je ook niet geacht te begrijpen wat hier in 2 Thessalonicenzen 2 naar voren gebracht wordt. Omdat al die zogeheten profetieën in het Nieuwe Testament, al die profetische schriftgedeelten in het Nieuwe Testament, hebben geen andere functie dan een nadere toelichting te geven op die zaken die in het Oude Testament dan toch nog achter de hand werden gehouden, nog verborgen waren. En ook dat moet ik toelichten, want jongens, de Bijbel is zwaar geleden in de loop der tijd. Ik had het nou dus niet over wat men noemt de voortschrijdende godsopenbaring. Ik moet altijd grenzen bij zo'n term, omdat u begrijpt en ik begrijp dat ik zo'n uitdrukking niet bedenk. Toch? De voortschrijdende godsopenbaring. Men gaat ervan uit dat we hier zijn op bladzijde 1137 en hier wordt ons iets verteld dat we dan op bladzijde 1136 nog niet wisten. Dat noemt men voor. Ja, nu chargeer ik dus ook. Maar ja, dat noemt men voortschrijdende godsopenbaring. Oké, dit is Paulus, maar. En die schrijft dingen die we van Petrus niet wisten, want Petrus was eerder. He? Begint ook toch verdacht veel op ultradispensationalisme te lijken, maar daar is ook geen nieuws aan trouwens, dus vooruit maar. Nee, het is ook standaard calvinistische theologie die zich langzamerhand ontwikkelt zich dat. Gaat vertelt eerst wat en dan nog wat en dan nog wat. En dan denk je, goh, dat is interessant zeg. De voortschrijdende godsopenbaring. Maar ja, hoezo interessant? Daar is niks interessants aan. Het punt is gewoon, je begint op bladzijde 1 te lezen en dan bladzijde 2 op bladzijde. En als je dat de voortschrijdende openbaring wil noemen, ja hoor eens, wat een flauwekul is dat. Dat is dus met elk boek zo. Toch? Ja, dat betekent dus helemaal niks. Dat is vanzelfsprekend. Mijn lesboeken op school waren ook zo. Lagere school heb ik het uiteraard over. Weet je wel, dan was het iets. Ja, dat hadden we nog niet gehad. Nee, dat komt pas hierna. Of dat komt pas volgende week. Of dat komt pas in het volgende leerjaar. Dat noem je toch ook niet de voortschrijdende openbaring. Nou goed, dat is ook allemaal een beetje flauwekul. Dat is. Academisch wil ik niet eens zeggen, want ja, dat. Ook dat vind ik overdreven. Maar zoiets wel. Nee, wij hebben van doen met bepaalde zaken die in het Oude Testament verborgen moesten blijven. Niet maar het is algemeen en er komt er steeds meer bij. Nee, er zijn bepaalde zaken die in het Oude Testament als het ware worden overgeslagen, dan wel worden weggemoffeld, dan wel worden vermomd in beelden of symboliek of in verhullend taalgebruik. Eenvoudig omdat het zaken zijn die van doen hebben met Gods werk en Gods plan. Met betrekking tot de tijd van de eerste komst tot in de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen met betrekking tot de tijd waarin wij leven. Dit is 1 Petrus 1, waar het ook zo staat. Dat de profeten hun eigen profetieën niet begrepen en dus onderzochten met betrekking tot de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Dat wordt ons in het Oude Testament niet geopenbaard. Het wordt wel vastgelegd, het is er wel verborgen, maar het wordt daar niet geopenbaard. Vandaar dat wij enige nieuwtestamentische toelichting nodig hebben. Dat heet het vervullen van het woord Gods, of van de woorden Gods. We hebben in het Nieuwe Testament het een en ander nodig om deze verborgen dingen alsnog te openbaren. En zo staat het zwart op wit in de Bijbel dat het zo gebeurt. Dan gaat het om verborgene dingen die in voorgaande eeuwen niet geopenbaard zijn. Wel vastgelegd, maar niet zijn geopenbaard. Gelijk zijn nu geopenbaard zijn door de heilige apostel en profeet. Ik citeer uit het hoofd even wat uit Efeze hoofdstuk 3. Dat had ook net zo goed een ander schriftgedeelte kunnen zijn, want het staat een paar keer zo in de Bijbel. En zo is het ook met 2 Thessalonicenzen 2. Het is niet een verhaal in zichzelf waarvan delen onduidelijk zijn. Het is de aanvulling van wat in het Oude Testament onduidelijk gehouden is. En ik kan niet missen wat het is. Wat je in het Oude Testament expliciet zeg ik, niet vindt, is gemeentelijke waarheid. Eenvoudig omdat de gemeente als zodanig gerecruiteerd wordt, verzameld wordt, geroepen wordt in de dagen van het officiële ongeloof van het Joodse volk. Hebben jullie dat nog? De dagen van van na de 69ste week van Daniël, maar voordat de 70ste week van Daniël begint. Nou zit je midden in de problematiek, want velen willen dat niet horen. Die zeggen wat een onzin, dat er een gat zit. Dan krijg ik een bandje van iemand terug, of een heleboel bandjes, en staat erop onzin. Staat er dan op? Ja, maar goed. Ik vind het wel grappig, zulke dingen. Nou, zulke dingen wil men niet horen. Maar ja, dat is nou helemaal hoe het in elkaar steekt. Hè? Ja. Nou ja, goed. Kortom, er zijn zaken die in het Oude Testament niet zijn geopenbaard. En meer specifiek, de Bijbel zegt zoals zwart op wit, dat geldt voor het lijden van de Heer Jezus Christus en zijn dood en opstanding. En ik had het nou niet over 1 Petrus 1, maar over, 2 Korinthe. Over de, als ik iets verkeerd zeg, dan hoor ik concentraties morgens. Is een beetje moeilijk. Hè? maar toen maar. Dat wisten jullie ook al natuurlijk. Maar indien de oversten deze wereld de verborgenheid gekend hebben, dan zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Met andere woorden, de kruisiging maakte deel uit van de verborgenheid. Dat staat daar ook bij dat het zo heet. Enzovoorts. Daarom, je vindt het wel in het Oude Testament, maar bedekt. En hetzelfde geldt voor de gemeente, de roeping, de positie van de gemeente. Je vindt het wel in het Oude Testament, maar daarvoor moet je het zoeken. En als je dat niet doet, ja, dan vind je het niet. En het was ook niet de bedoeling dat je het dan zou vinden. Hebben jullie dat nog? En zo'n schriftgedeelte als dit, ja, het is wat summeer, maar het hangt natuurlijk aan de verwijzingen naar het Oude Testament. En dat geldt voor het hele boek Openbaring ook. Iemand zei, ja, maar het open boek Openbaring is zo Joods. Nou breekt toch mijn klomp. Waar dan? Noem eens een vers. Openbaring, Joods. Wat is een Joods aan openbaring? Dat is goed geantwoord, ja. Ik kan ook niks vinden. Echt niet. Met enige moeite stel ik vast dat we hier en daar een openbaring toch iets van doen krijgen. Dat wil zeggen verwijzing krijgen naar de 70ste week van Daniël. En die hangt samen met het Joodse volk. Maar zelfs het noemen van de naam Jeruzalem is al moeilijk in openbaring. Want dan heet het Sodom en Gomorra. Nee, Sodom en Egypte heet het dan. Of de Heilige Stad. Of zoiets. Zoals dat wil Johannes niet noemen. Nee, daar is niks Joods aan. Integendeel, het gaat over de volkeren. Maar de wederkomst is toch in verband met het Joods. Ik zeg, ja, dat wel. Jawel, je komt er ook niet omheen dat er twee getuigen op moeten treden in Jeruzalem. En dat het is in de 70ste week van Daniël. Maar het kost wat moeite om dat uit te leggen. En er zijn altijd mensen die zeggen, nou, dat zie ik er niet zo staan, nee. Dan zeg ik, nee, ik ook niet. Maar ja, je moet de rest van je Bijbel kennen. En de verwijzingen begrijpen. En in ieder geval zien dat het verwijzingen zijn. Nou ja. En zo verder enzovoorts. En dat is dus weer een waarschuwing vooraf. Hier bij 2 Thessalonicenzen 2. Als je denkt dat het een op zichzelf staand schriftgedeelte is. Ja, dat gaat dus niet wat worden. Hetzelfde geldt trouwens ook voor 1 Thessalonicenzen 4 hoor. Precies hetzelfde verhaal wordt dat. Als je niet oplet, zeg ik, heb je er niks aan. Als je niet merkt dat het verwijzingen zijn naar het Oude Testament. En gebeurtenissen die geacht wordt te kennen. Dan kun je er ook niet bij aanhaken. En met Openbaring, het hele boek Openbaring, is datzelfde ook het geval. Helemaal precies het hele boek. Daarom heet het ook Openbaring. Terwijl het de reputatie heeft omdat het van alles verbergt. En dat er niks uit te begrijpen valt, heet het Openbaring. En er is een goede reden voor. Het is een openbaring van die aspecten die in het Oude Testament terughoudend worden gemeld. Dat wil zeggen met dingen die achter de hand worden gehouden. En als je dan Openbaring leest, dan zeg je, oh, zit dat zo? En moeilijker is het niet hoor, ik meen het serieus, moeilijker is het niet. Nou goed. 2 Thessalonicenzen, wij bidden u broeders door de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En onze toevergadering tot hem gaat over twee dingen. De toekomst, de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus. Enerzijds en anderzijds onze toevergadering tot hem. En inderdaad tot de troon der genade, maar nu ook fysiek om zo te zeggen. In verband daarmee bidden wij u dat gij niet plotseloos, haastelijk, plotseling. Haastelijk betekent plotseling, dat weet u, hè. Dat gij niet plotseling bewogen wordt van verstand of verschrikt. Nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, wat het maar wezen mag. Nog de zendbrief als van ons. Alsof de dag des Heren aanstond. Want dat is waar het over gaat. Tot vandaag hebben wij daarmee van doen. Want de dag des Heren, dat weet u langzaam, maar ik weet echt niet meer wat ik de vorige keer over gezegd heb. Maar de dag des Heren, dat weet u, dat is de aanduiding van het oordeel, dag is oordeel, dat de Heren, de verbondsgod zeggen ze in Kampen, nou ja, zeiden ze in Kampen vroeger, dat de Heren zou brengen over de mensheid als zodanig, over de volkeren. En dat is daar dag van Christus, dat zal ik u wel gezegd hebben, dat is een misverstand. Dat is in andere vertalingen ook gewijzigd. Dit komt uit de Textus Receptus, maar er is een bekende fout daaruit, dus vooruit maar weer. Het is niet dag van Christus, maar dag des Heren. En aanstaande waren betekent al aangebroken was, al aanstond, zeg ik altijd. Die vind ik het makkelijkste, want dan blijf ik zo dicht mogelijk bij deze vertaling. Alsof de dag des Heren al begonnen was. Er zijn mensen die ook in onze dagen dat denken. Men vervangt eventueel dag des Heren door het begrip grote verdrukking. Al nagelang het jargon dat in uw denominatie gebruikelijk is. Ja. Zo van de Heer gaat een oordeel brengen onder het motto van straf onmiddellijk of niet onmiddellijk, maar inmiddels wordt het de hoogste tijd. En alle ellende en rampspoed die de wereld kent, wordt geplaatst binnen dat kader, zijn oordelen van God. Toen heb ik nog nagevraagd in Barneveld. Oh nee, bij Barneveld. Nou ja. Toen maar. Hè? Zo van als er dan een stukje van een ruimtevaartuig terugkeert in de dampkring van de aarde en het verbrandt daar. En het is dan precies boven Nazareth in Arizona. Ligt Nazareth in Arizona? Dat geloof ik wel, ja. Dan is dat een teken van de Heer zelf. Dan vind ik, kan hij die tekenen niet een beetje duidelijker doen, want de betreffende schrijver het ons niet gemeld had, hadden we niet eens geweten dat het gebeurd was. En we twijfelen er nu nog aan. Want het haalt gewoon de krant ook niet, zulke dingen. Ik vind het zo bespottelijk. En als er ergens een tsunami is, dat is een nieuw woord. Maar ja, het heet gewoon een vloedgolf. Als er ergens een vloedgolf is, en vloedgolven komen al even voor, zo lang als de mens het zich heugt. Enzovoort, dan is er ergens een vloedgolf en dan is het weer een oordeel van God. En als de dijken doorbreken in Zeeland in 1953, zal ik maar zeggen. Toen was Van Barneveld nog niet eens geboren, geloof ik, maar. Oh wel. Nou ja, doet er niet toe. Maar, nee, ik heb het niet over die dater. Nee, nee. Maar goed. Dan is dat weer een oordeel van God, enzovoorts. Toch? En als er dan een Tweede Wereldoorlog uitbreekt, ik ben nog even verder terug in mijn geheugen. Als er dan zo'n oorlog uitbreekt, dan zegt men, Mussolini is de antichrist en Hitler is de valse profeet, want die had een boek geschreven. Hitler had een boek geschreven, jawel, dus dat was de valse profeet. Ik verzin dit niet hoor. Ik zou het u kunnen laten lezen, want ik heb een tamelijk uitgebreid archief, mag ik wel zeggen. Maar goed. Toen maar weer. Allemaal rampspoed. En je kan natuurlijk ook met gemak helemaal terug naar de dagen van de reformatie. Want de antichrist, dat was natuurlijk paus Leo de Zoveelste, welke het maar was op dat moment. Maar goed. Enzovoorts. En toch. En Babel, dat is de Rooms-Katholieke Kerk. En, hè? Ja, Rome. Toen maar. Heeft men een. Kortom, men heeft altijd geroepen, het oordeel des Heren is begonnen. De dag des Heren. Inclusief begrippen als antichrist en valse profeten en wat het allemaal maar was, enzovoorts. En ik zou je met gemak anderhalf uur mee kunnen vullen met voorbeelden van dit soort leringen. En wie allemaal al de antichrist geweest is in de loop der tijd. Iedereen die maar een beetje meetelt in de wereld, heeft het epithet al opgeplakt gekregen. Van antichrist. Nou ja, toen maar weer. En wat dat is, ja, men kent de Bijbel niet. Zo simpel is dat. Men kent de Bijbel niet, maar men raakt in paniek eventueel, of juist niet. Want ja, iets als complottheorieën, dat is natuurlijk ook altijd geweest. En dit is een ideale context daarvoor. Hè? Wij worden bedreigd. Niet alleen door de moslims, zoals het lied zegt, maar we worden ook bedreigd door van alles en nog wat. En dus door de duivel, die overal in het geniep werkt en door allerlei geheime genootschappen en wat het maar was. Want het is de eindtijd, dan zeg ik ja, het is de eindtijd. Al 2000 jaar is het eindtijd, dat klopt precies. Maar ja, dat had men dan weer zo niet bedoeld. Nou, enzovoorts. Dus ja, en wat je dan met dit schriftgedeelte moet. Ik weet niet, het is niet begonnen. De dag des Heren is niet begonnen. Dat is net zoiets als, we gaan niet door de grote verdrukking. Zegt iemand, ja, maar gelovigen zijn toch altijd door verdrukking gegaan. Ik zeg, weet je dan niet wat de grote verdrukking is? Waar heb je het dan in godsnaam over? Dan weet men niet wat het is. Als je weet wat het is, weet je ook dat wij er niet doorgaan. Die hele grote verdrukking, die wordt niet gerelateerd aan de gemeente op geen enkele manier. Wel aan alle volken. En specifiek aan het Joodse volk. Maar als je het daar hebt, zeggen ze, ja, maar die zijn er al door. Dat was de Holocaust. Leuke, toepasselijke dag vandaag, geloof ik. Dus niet vandaag, vandaag moet men toch de Holocaust herdenken of zoiets. Dus dat niet vandaag. Dan houdt u dat ook niet bij. Nou, dat is erg. Dat moet je. Nou goed. Ja. Nou ja. Doe maar. Maar dan zeggen we, ja, maar dat is al geweest. De verdrukking van. De grote verdrukking van het Joodse volk. Dan zeg je, ja, dan weet je weer niet wat het is. Want er staat in die tijd zal dat volk verlost worden. Als het zo'n grote verdrukking is, hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld en ook niet meer zijn zal. En hoe lang is het nou geleden? Holocaust. En is het volk al verlost? Nou dan. Maar goed. Ik had bijna gezegd, dat had ik op voorhand ook wel kunnen zeggen, maar dat kan natuurlijk niet, want ik was nog niet geboren. Maar goed, mijn grootvader die zei het wel op voorhand. Hij zei, dit is het niet. En zo is het maar net. Want die dag des Heren staat nog niet aan, dat oordeel des Heren moet nog komen. En dan begint het met dat u niemand verleiden op enigerlei wijze. Dat is ook een merkwaardige uitspraak. Dat u niemand verleiden. Ik heb niet de connectie kunnen vinden met enige schriftplaats in het Oude Testament. En ik kijk even. Maar wel. Inderdaad, ja, hij staat erbij. Matthäus 24, vers 4. De discipelen vragen aan de Heer, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat zal zijn het teken van uw komst en van de voleinding der eeuw? Dus Matthäus 24. Vers 3. Als hij op de olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen. Want wat er nu volgt is niet bestemd voor de mens in het algemeen, maar alleen voor de gelovigen. Voor de rest van de wereld is het verborgen, gaat ze niks aan. Dus de discipelen gaan tot hem alleen. Op dezelfde wijze dat de Heer sommige gelijkenissen uitlegt aan de discipelen alleen. En niet aan de scharen die erbij aanwezig was. Dat is Matthäus 13. Want het gaat over verborgene dingen. En ze gingen tot hem alleen en zeiden, zeg ons wanneer zullen deze dingen zijn en welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld. Het decor vind ik prachtig. Het is op de Olijfberg. Het is met zicht op Jeruzalem. Maar Jeruzalem ligt buiten bereik. Dat wil zeggen, daar waren ze overdag wel geweest. Maar zoals vermeld in Lucas, in Lucas staat het, is expliciet, dan staat dat ze elke avond vanuit Jeruzalem teruggingen naar de Olijfberg. Zij overnachten, de Heer en zijn discipelen overnachten niet in Jeruzalem, maar op de Olijfberg. Dat wil zeggen, dat is de plek van de zogeheten intocht in Jeruzalem, maar die was er dus niet. Het was, daar hield het op. De Olijfberg was het feest, maar daarna in Jeruzalem was het fout. En elke avond gingen ze terug naar de Olijfberg. En de geschiedenis is niet verder gekomen dan de Olijfberg. Of zoals Ezechiël het zei, ik heb de heerlijkheid des Heren het laatst gezien op de Olijfberg. Op de berg die voor Jeruzalem ligt. Dat is Ezechiël 11. Dat was het dan. Want ja, voor de zoon van David, voor de zoon van David was geen plaats in Jeruzalem. Dus hij verlaat de stad via de opgang der olijven. En kijkt nog eens achterom. Hij neemt intussen wel de ark des verbonds mee, overigens. Welke geschiedenis is dat? David, die moet vluchten voor Absalom. De stad uit. En tot de opgang der olijven. En dan kijkt hij nog eens achterom. En dan... enzovoorts. Ja. En dan zegt hij, als ze me zoeken, ben ik... in de vlakke in de Araba. En nog verder weg in Mahanaim. Bij de twee kampen. Maar goed, die leg ik een andere keer uit. Nou niet, hè. Ga maar om, het is de Olijfberg. Verder zijn ze niet gekomen. De Olijfberg. Het is hetzelfde decor als in Handelingen 1. Daar ben je een paar weken verder natuurlijk, vanaf hier. Maar Handelingen 1, waar de Heer met zijn discipelen weer is op de Olijfberg. En dan vragen ze min of meer dezelfde vraag. Zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? En dan krijgen ze het een en ander te horen, weinig trouwens. Vervolgens krijgen ze wat te zien. Dat is een teken. En verschijnen daar die twee mannen in witte klederen en die zeggen, ja, wat je nou gezien hebt, dat is een uitbeelding van de wederkomst van Christus. Deze Jezus zal al zo wederkomen. Maar dan draait hij de andere kant op, hè? Dat weet u, hè? Ja. Ja. Maar het was wel de Olijfberg. Staat er ook uitdrukkelijk bij. Verder is die geschiedenis niet. Zodat de vraag is, hoe gaat het nu verder? Want Jeruzalem ligt buiten bereik. Dat komt pas in de toekomst dat het verder gaat. Dan staat de Heer weer op de Olijfberg. Weer met zijn discipelen. Want wij zijn erbij immers dan. Staan we weer op de Olijfberg. En dan gaat het geschiedenis verder. Het gaat verder met de verwoesting van Jeruzalem. Precies zoals aangekondigd ten dagen van de zogenaamde intocht in Jeruzalem en vanaf de Olijfberg. En precies zoals het hier ook staat, want in de voorgaande verses, Matthäus 23, is sprake van Jeruzalem dat verwoest zal worden. Tot in 24 vers 2. Hier zal niet steen op steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En dan, maar hoe komt het dan met dat, met uw aanwezigheid, met het koninkrijk, hoe komt dat dan? Hoe moet dat dan? En dan op de Olijfberg, daar waar de geschiedenis tot op heden nog steeds is afgebroken, op de Olijfberg krijgen ze te horen hoe het verder gaat. Dat vind ik de dramatiek van de Olijfberg tot vandaag. Nou troost ik mij met de gedachte dat als Jeruzalem verwoest wordt, gaat in ieder geval die moskee eraan en die Dome of the Rock ook. Die zwarte koepel en die gouden koepel. En, nou ja, vooruit dan maar. Maar tragisch blijft het. Daar ligt dan het Jeruzalem waar men zo trots op is. Maar het gaat verwoest worden. Huh? Nou ja. Wanneer zullen deze dingen zijn? De verwoesting van Jeruzalem namelijk, uit vers 2... En wat zal het teken zijn van u? Ze vragen een teken. Je moet er nog ergens aan kunnen zien. Ik bedoel, datering, dat is altijd moeilijk geweest. Met al die afwijkende kalenders enzovoorts. Ze vragen een teken. Wat zal het teken zijn van uw aanwezigheid, uw toekomst? Let op dat het hetzelfde woord is als in 2 Thessalonicenzen 2. De toekomst. En dus het teken van de voleinding der... Ja, wereld, dat is een vertaling die ruikt naar het idee van als de Heer wederkomt is het op de jongste dag en zo'n koninkrijk komt nooit. Geen koninkrijk van Christus op aarde of zo, daar gelooft men niet in. En dan krijg je dus zo'n vertaling die niet noodzakelijk 100% fout is, maar die is fout. Want de voleinding der wereld is het niet, het is de voleinding der aion. En dat je onder omstandigheden dat met wereld kunt vertalen, dat weet ik ook wel. Maar het is niet de eerste keus. En zonder context al helemaal niet het woord eeuw. Wat is de voleinding der eeuw? Dat heet elders de tegenwoordige boze eeuw. Dat is een van de tekortkomingen van de Statenvertaling gaat hij weer. Niet zo, ja, van de vertalers, maar het is een van de tekortkomingen van de Statenvertalers dat men het onderscheid niet duidelijk maakt tussen kosmos en aion. En ik weet dat het problematisch is, omdat ook in het Nederlands het moeilijk is onderscheid te maken tussen eeuw en wereld, want het zijn overlappende begrippen in de praktijk. Het zijn synoniemen, maar het is niet hetzelfde. Aion is een hoge mate tijd, vandaar eeuw. En wereld is in veel gevallen kosmos, gewoon de stoffelijke wereld. Het samenstellen van dingen, zei iemand. Maar dat was een ex-Jehovah's getuige. Ja, goed. Het huidige samenstel van. Ik vind het nog altijd een mooie uitdrukking hoor. Beetje lang, maar. De tegenwoordige boze wereld. Ja. Maar dit is het, aion. Wat is de voleinding der aion? Dat is de tegenwoordige boze eeuw. En die zal voleindigd worden terwille van de toekomende eeuw. Logischerwijze. Heb u dat nog? Als ik het nog moeilijker moet maken, moet ik zeggen dat het woord eeuw, aion, ook in hoge mate zelfs, en misschien wel nog eerder, de betekenis heeft van de een of andere krachtbeginsel dat dominant is, dat heerst. Vandaar dat de duivel heet de eeuw deze wereld. Degene die de wereld beheerst, de eeuw, aion. We hebben het over de tijden, andere tijden enzovoorts. En over de Gouden Eeuw en de IJzeren Eeuw en wat het allemaal maar was. En we bedoelen daarmee aan te duiden bepaalde beginselen die dominant zijn gedurende een zekere tijd. En dat is eigenlijk wat achter het woord aion, eeuw, steekt. Het heeft meer met gevoelswaarde te maken dan met de echte smalle betekenis, maar dat ga ik allemaal nou niet uitleggen. Maar de voleinding der aion is het einde van de tegenwoordige boze eeuw en daarmee het einde van de heerschappij van Satan. Dat is de boze die deze tegenwoordige boze eeuw bepaalt. Om niet te zeggen, dat is wat hij is, de tegenwoordige boze eeuw. En het einde der eeuw wil zeggen dat de toekomende eeuw baan breekt, geopenbaard wordt. Maar dat is dus Christus. Zijn koninkrijk, dat is de toekomende eeuw. En omdat het nooit eindigt en erg lang duurt, heet het dus toekomende eeuwen. Dan heb je weer mensen die denken dat ze kunnen rekenen, die zeggen, nou, er zijn tenminste twee toekomende eeuwen. En dan moet ik u zeggen, dat is misverstand berust op het idee dat elk grammaticaal meervoud een rekenkundig meervoud is. En dat is een misverstand. Ja, jammer dan, maar ik laat het daar maar bij. Wat zal het teken zijn van die toekomst of een einde erin? Dat is een gelijksoortige vraag. Dat is dezelfde kwestie als uit Handelingen 1. Zult gij in deze tijd het koninkrijk in Israël wederop richten? En het is de achterliggende gedachte achter 2 Thessalonicenzen 2. Is de dag des Heren al begonnen? En zo ja, waarom niet? Ik bedoel, waaraan kun je herkennen dat dat begint enzovoort? Wat is het teken daarvan? Want dag des Heren brengt met zich mee de ondergang van Jeruzalem, toch? Ja. Wat zal het teken zijn? En het antwoord van de Heer begint met: zie toe dat u niemand verleidde. Nou ja, dat is wat ik nu al 39 minuten en 2 seconden staat te vertellen. Ja, dat u ziet toe dat u niemand verleidde. Want het is maar al te gemakkelijk. Als je die begrippen niet kent, dan ja. En waarom zouden ze u verleiden? Ja, waarom zouden ze u. Dat vertel ik net. De wereld wordt geregeerd door de duivel, de leugenaar van de beginnen. Dus als je de kans krijgt, hoe dan ook, dan. Ja, juist als je de Bijbel open doet, natuurlijk. Echt wel. Daarbuitenom heeft je niks te winnen. Dat heeft hij al gewonnen, namelijk. Maar zodra de Bijbel open gaat, dan krijg je met die figuur van toen. Dus vandaar, zie toe dat u niemand verleidde. Want gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Ja, en wat voor oorlogen nog maar meer. Zie toe, wordt niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden. Maar nog is het einde niet. Want volk zal tegen volk opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk. En dat doen ze al 2000 jaar, sorry. En er zullen zijn hongersnoden en pestilentie en tsunamis en aardbevingen in verschillende plaatsen. Doch al die dingen. En let op dat dit ook kort afgaat hoor. Want dat zijn maar, dat zijn twee ingevoegde woorden. Je moet ze een keer overslaan. De heer zegt dus, doch al die dingen een beginsel der smarten. Dat wil zeggen, hij is ook kort af. Dat is een begin. Iemand zegt, ja, maar dat is een teken van het naderend einde. Zal ik u een teken geven van het naderend einde? Uw klok loopt vooruit. Dus het einde nadert. Per seconde. Ja, dat komt steeds dichterbij. Hoezo? Hoezo een teken van het naderende einde? Ja, onzinnig toch? Ja, dat is zo. Nou en? Maar het is nou weer een daad, één dag verder dan gisteren. Dus het is, we zijn weer een dag dichterbij het einde. Dus en wat er ook gebeurt. Ja, het is altijd een teken van het naderend einde. Toch? Ja. Ik vind dat zo dom. Nou ja. Integendeel, er staat nog eens het einde niet. Het is maar het begin der smarten. Dat wil zeggen, zo beginnen. Zo gaat het heel lang door. En dat is ook de strekking van wat is dat? Volk zal tegen volk opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk. Hongersnoden, pestilentiën, aardbevingen enzovoorts. En er staat niet bij dat het toeneemt. Iemand zei, ja, maar het zou toenemen in de eindtijd. Is je wel even 2000 jaar in de eindtijd en of het toeneemt? Nee, we horen er meer van. Dat komt door onze nieuwsvoorziening en dat komt weer door onze interesse. Want we willen graag horen van allerlei rampspoed, want wij willen wat nieuws horen. We moeten bezig gehouden worden met ellende in de wereld enzovoort. Waar we wat aan moeten doen of we moeten God danken dat het ons niet treft en dat het ver van ons bed is. Of wat je er maar mee wil. Maar ja, of het toeneemt, ik geloof er niks van. Ik geloof het echt niet, nee. Ik zou niet weten waaruit dat blijkt. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukkingen. Let op dat er niet staat de grote verdrukking. Als dan zullen ze u overleveren in verdrukkingen. Zullen u dood en gezult gehaat worden van alle volken om mens naams wil. Ja, christenvervolging is van alle tijden. Sinds de christenen zijn worden ze vervolgd. Hoe lang dat maar wezen mag. Zie je? En er zullen velen struikelen, geërgerd worden. En zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan. En zullen velen verleiden. Ja, dat is bekend. Dat is de zogeheten kerkgeschiedenis, is dat? Ja. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Dat wil zeggen, dat gaat niet best. En dat is de beschrijving van, eigenlijk van onze hele bedeling. En uiteindelijk kom je inderdaad in Laodicea terecht. Want als het dan echt koud wordt, dan staat er zo'n dat ge. Nou ja, dan zijn ze lauw, hè. Niet heet, maar lauw. Smakeloos. Niks over te melden. Dat is onze tijd. Nou ja, doe maar. Maar dan in vers 15, daar staat, wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël. Nou, dan moet ik ineens denken aan die twee rabbies, waarvan de namen mij gelukkig ontschoten zijn, die ik van de week weer op de televisie zag. Het kan ook vorige week geweest zijn, dat weet ik niet meer. Eén was bezig met de Talmud te vertalen, geloof ik. Ik meen naar het Nederlands, maar... een ander zat er interessant over te doen. Ik poos zit te kijken, denk, die man die ken ik. En dat klopt, maar ik had dat programma al een keer eerder gezien. Een stuk, maar dat is jaren geleden. Well, ja, dat is ouderdom. Langzaam kwam het weer boven. Toen was hij ineens in de synagoog in Worms. Dan denk ik, dat is toch... Dus, nou weet ik het weer hoe dat was. Nou goed, heel interessant. En uiteindelijk, jawel, toen ging het inderdaad over... dat zal de aanleiding voor de herhaling van het programma geweest zijn. Ging het inderdaad over homoseksualiteit. En hoe daar in orthodox jodendom over gedacht wordt. En die twee rabbies waren het met elkaar. En geweldig dat ze er zo over dachten. Waren heel trots op zichzelf. Want ze hadden uitgevonden dat als er staat dat het de Heer een gruwel is. Dat is een christelijke vertaling, maar dat is niet wat het Hebreeuwse woord betekent. Hè? Ik ben rabbi, dus dan zal ik je dat vertellen. Dat is niet wat het woord betekent, zoveel als een vergissing. Dan denk ik, een vergissing? Een vergissing is mis, en als mis is zonde. Maar het was dus helemaal niet erg en het was niet eer een gruwel, het was maar een vergissing. Nou, wat vindt de rabbi dan hiervan? Dat gij zult zien de gruwel der verwoesting. Dat is ook niet erg, het is maar een afgodsbeeld. De gruwel der verwoesting. Een foutje, dat is een vergissing. Ja, een vergissing is bij gebrek aan concentratie dat je de verkeerde noten speelt op een accordeon. Dat is het. Ja, dat is de gebrek aan concentratie. Ik ben al lang in 2 Thessalonisch aan zijn 2, dan moet ik van die liederen spelen en het ding vasthouden en dan nog te weinig koffie gehad en dan. En besakkoord is nog fout ook, want het was een G-mineur, maar ja, dat weet ik veel. En dan. Waar zit het ook alweer? Ja, daar ergens. Dat is hem ook niet. Nou, die dan. Nou ja. Nou, dan weet u dat, hè? Ja. Nou ja. Geen gedachte zie ik dan die twee rabbies bij elkaar in bed. En dan. En dan roept er een foutje, bedankt. Nou ja. Ik vind dat, en daar moet je dan al eens naar kijken, het is interessant. De rabbis, die komen ons vertellen wat er dan in de Bijbel, nou eigenlijk niet eens in de Bijbel, want dat vertellen ze onderweg, maar dat niet met nadruk, maar dan moet je goed luisteren, dan hoor je dat. De Bijbel is helemaal niet belangrijk voor hen. Het gaat om de Talmud. En dan weer het commentaar op de Talmud, en dan weer een nieuw commentaar op de Talmud, en weet ik veel. Goh, doe maar. Waarom denk ik nou Karel de Linde? Maar dat is helemaal geen rabbi. Nou ja, laat maar.
Ik lag hier wel bij je bed.
Hè?
Ik zeg, misschien lag hij er wel bij je bed.
Jongen. Wat een getop en daar moet er iedereen naar luisteren. Het is zo goed en hebben ze goed over nagedacht. Aha, dan vertellen ze ons hoe het eindelijk zit en dat het toch allemaal een misverstand was en enzovoorts. Nou ja. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting, zelfs de term gruwel der verwoesting is een bedekte term, maar je had kunnen weten als je één keer op bladzijde 929 bent, dat gruwel ook het woord is ter aanduiding van afgoderij en concreet van een afgodsbeeld. Dat heet een gruwel. Dus niet maar een misser. Dat is geen eufemistische term, integendeel. Het is dan eer een gruwel. En het heet gruwel der verwoesting, omdat de Heer daarover verwoesting zou brengen. En met het woord verwoesting ben je echt terecht in de 70ste week van Daniel. Dat is Daniel 9, vers 27. En even tellen hoe vaak het woord woest daar staat. Verwoesting, verwoesten, verwoester. Dan weet je dat je daar bent. Dat is wat het is. Dat is die gruwel, dat is dat beeld dat opgericht wordt in het midden van de 70ste week van Daniël. Met nog 3,5 jaar te gaan tot het einde van alle 70 weken dus. En dan staat er, en er is verwoesting tot het einde toe en het is vastbesloten en wat het maar was. Die verwoesting, hebben u dat? En wanneer je dat zult zien, je kan het dus zien, want het is een beeld. De vraag is, waar komt dat in de Bijbel nog meer voor? Dus wij zien naar dat beeld. Ja, in Daniël nog een paar keer en in Openbaring natuurlijk. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël, de profeet. Deze is voor de rabbies, Daniël is een profeet. Nee, ook het boek Daniël is een profetisch boek. Niet bij de Joden, maar bij ons wel. Bij de Joden is Daniël een historisch boek. Als bij de geschiedenisboeken. Zo heeft men het ingedeeld. Zodat men hem als profeet toch flink kwijt is geraakt, ja. En dus staat hier, waarvan gesproken is door Daniël, de profeet. Staande in de heilige plaats. Nou, Daniël stond daar niet in de heilige plaats. Dus het gaat over de gruwel der verwoesting, het beeld. Dat staan zal in de heilige plaats. Dat is dus op zijn minst in Jeruzalem. Nee, ik ben aan de bescheiden kant. En of, ja, de heilige plaats. Of u denkt dat is het voormalige tempelplein. Misschien. Het zou kunnen. Ik weet het niet helemaal zeker. Het afwezig zijn van het begrip tempel is voor mij trouwens een aanwijzing dat er heus geen tempel staat. Ik heb die indruk totaal niet, nooit gekregen ook, dat de Bijbel zoiets zou leren. Er staat een afgodsbeeld. Misschien op de plek waar een tempel zou moeten staan, of behoorde te staan, of ooit stond, of ooit weer zal staan, maar in die dagen niet, als u mij vraagt. De gruwel der verwoesting staan in de heilige plaats. Die leest merken daarop. Dat wil zeggen, niet dit stukje lezen, maar die stukken lezen in Daniël. Waar gesproken wordt over dit ding. En dat is niet alleen in Daniël 9, het is ook al in Daniël 8, 7, 11 wellicht, 12. Oké, nou, er staat hier een verwijzing trouwens in mijn Bijbel ondergedrukt naar Daniël 9 vers 27. Dat vind ik wel verbazingwekkend hoor, in de Statenvertaling zo'n verwijzing te zien staan. Maar dat is inderdaad naar de 70ste week van Daniël. Dat vers. En dat als dan die in Judea zijn, dat is het Joodse land uiteraard, de Joodse staat, dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen die op het dak is komen, niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, die op de akker is keren, niet wederom terug, niet weder terug om zijn klederen weg te nemen, maar weder bevruchten de gezogenden in die dagen, doch bid dat die vlucht niet geschiet, dus winters nog op een sabbat. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Dit is uit Daniël 12 vers 1. Je kunt het niet missen. Staat de vertaling mist hem ook niet. Dus bij mij staat er een verwijzing bij. Daar is ook eveneens sprake over die verdrukking. Hoedanig er niet is geweest van dat er een volk is geweest op aarde. En ook niet meer zijn zal. En aan die beide teksten danken we de uitdrukking de grote verdrukking. Die begint dus bij de oprichting, het neerzetten, het staan in de heilige plaats van de gruwel der verwoesting. Wij weten dat tamelijk zeker, omdat de profetieën hier die nagaande uit Daniël ons ook in de eerste plaats chronologisch brengen bij de dagen van Antiochus Epiphanes, die de heilige plaats, dat was toen de Joodse tempel, ontheiligde door er een beeld op te richten gewijd aan Zeus. Dat wil zeggen de Griekse oppergod. Sommige verslagen lees je dan over Jupiter, maar dat is dezelfde. Maar dan bij de Romeinen, maar het is gewoon dezelfde. Gewijd aan Zeus en waar bovendien varkens geofferd moesten worden en waarbij de Joodse godsdienst, inclusief de besnijdenis, op straf van een gruwelijke dood verboden werd enzovoorts. Dat was niet de grote verdrukking. Maar als je het grote verdrukking wil noemen, vind ik het prima. Maar, want het was gruwelijk daar, toen. Jawel. Maar daar ga ik verder niks over zeggen. Maar waar het om gaat is dat die profetie, die komt uit bij Antiochus Epiphanes, waarvan Johannes de Heerden zegt, dat is een type van de antichrist. Zoals we net. Zoiets. Dat klopt aardig, zo'n uitspraak. Maar waar het om gaat is dat die man inderdaad, die richtte zo'n beeld op. Ja. En dat was niet een vergissing. Het was een gruwel. Een afgodsbeeld, gewijd aan Allah. Aan Zeus. Aan de oppergod. Der Grieken. Of zoiets. Nou ja, dat gaat dus in de toekomst opnieuw gebeuren, die twee gebeurtenissen uit het verleden en die in de toekomst worden aan elkaar gekoppeld, worden over elkaar heen gelegd in Daniel, met name in Daniel 11, maar in Daniel 8 ook al, enzovoorts, zodat die geschiedenis gaat in de toekomst verder. En uit de gebeurtenissen uit het verleden begrijpen wij wat in de toekomst zal gaan gebeuren. Dat is het eigenlijk. Maar goed. Dat is de grote verdrukking. Alleen Daniel 12 voegt, vers 1 voegt eraan toe, ja, het is de grote verdrukking. Dat is als Michael opstaat en dan, en te der tijd zal uw volk verlost worden. Het Joodse volk. Dat klopt, want het is vanaf de oprichting van die gruwelde verwoesting tot aan dus het uitbreken van de grote verdrukking van 1260 dagen, dat is dus 3,5 jaar tot de val van Jeruzalem en daarmee de verlossing, ja niet van Jeruzalem, maar wel van het Joodse volk, officieel, het volk. Geen die betekent dat alle Joden dan verlost worden, toch? Maar dit is de verlossing van het volk als zodanig, ja. Nou ja, dat is het. Maar deze uiteenzetting begint inderdaad met dat u niemand verleiden, want er komt van alles, maar dat is het niet. En binnen datzelfde kader, ik lees hier 2 Thessalonicenzen 2, vers 2. Ja, er zijn er die denken dat de dag des Heren al begonnen is. Maar dat u niemand verleiden, vers 3, op enigerlei wijze. Want zover is het nog niet. Vervolging, verdrukking, dat is van alle tijden en wat het christenen betreft zeker. Maar die dag des Heren komt niet, dat is vers 3, die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs, etc., etc. Dat u niemand verleiden op enige wijze, want tenzij dat eerst de afval gekomen zij. En dat, dit komt niet. Ja, de vertalers hebben het ingevuld, dat mag en dat is goed, denk ik. Ja, het probleem is natuurlijk dat we dan die ingevoegde woorden ook nog moeten testen. Of ze eigenlijk wel kloppen. En hier heb je geen probleem, maar je kunt in één oogopslag zien dat hierna nog wel eens wat vaker wat woorden zijn ingevoegd. En dat betekent dus dat de apostel van zo min mogelijk woorden gebruik gemaakt heeft. In een soort telegramstijl. En of je dan woorden mag invoegen. Ja, als je commentaar levert van wat ik nu sta te doen, zou dat wel mogen. Maar of je dat in je tekst moet doen, dat is nog maar zeer de vraag. Want ja, het is maar de vraag of men de goede woorden invult. Hier is het geen probleem hoor. Natuurlijk gaat het over de dag des Heren. Het had dus moeten zijn, want die komt niet. Die komt niet. De dag des Heren. Tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zijn de mensen zonder de zoon des verderfs. Nou ja, nou heb ik dat eigenlijk al een heel eind besproken. Nu, zojuist. Want die afval is in de praktijk nou ja, toch heel goed te vergelijken met de oprichting van de gruwel der verwoesting. Dat afgodsbeeld in het midden van de 70ste week van Daniël. Want kijk, er staat niet, dit komt niet, zei dat eerst afval gekomen zij. Ik vraag me af hoe lang het duurt voordat iemand gaat uitleggen dat het milieuprobleem is van onze tegenwoordige tijd. Dus sinds wij van doen hebben met een afvalberg, een paridon en wat het allemaal was en we, enzovoorts. Je begint dus de dag des Heren omdat we omkomen in het afval tegenwoordig. Nou ja, weet ik, dat komt vast een keer. Ik zie zulke onnozele opmerkingen over dit soort Bijbelse zaken. Dit gaat me helemaal niet meer verbazen. Nou ja, dus de Bijbel spreekt al over milieuproblemen. Want er komt een hele zware tijd waarin het Heer in de afval wordt overgegeven. Ja, staat in Daniël 8. Nou ja. Die komt niet tenzij dat eerst de afval staat er. Want afval is van alle tijden, en ik heb het niet over vuilnis, hoewel bij nader inzien misschien toch, maar we hebben het over religieuze aangelegenheden, over leerstellige aangelegenheden namelijk. Want afval is die van Daniël. Waar we nu eigenlijk al waren. Ik deed het er niet, want het was niet met opzet. Maar het ging mij nog maar over dat u niemand verleidde op enige wijze. Want ja, als het over die profetieën gaat en rond grote verdrukking enzovoort, krijg je dat te lezen. Dat u niemand verleidde op enige wijze. En de Heer voegde eraan toe, je moet eerst Daniël lezen en wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting enzovoorts. Maar die gruwel der verwoesting is de zichtbare uitbeelding van die afval, de afval die komen zal. U weet toch wat afval is? Dat leest u in Deuteronomium 13. Deuteronomium 13, vers 5. Dat is de waarschuwing tegen valse profeten. Daar ben ik toch nog mooi in de buurt, hè? Ja. Wanneer een profeet of dromendromer in het midden van u zal opstaan en u geven een teken of wonder, vers 1. En dit teken of wonder komt dat hij tot u gesproken had, zeggende, laat ons andere goden die gij niet gekend hebt navolgen en dienen. Gij zult naar de woorden van die profeet of naar die dromen niet horen. Want de Heer uw God verzoekt u lieden om te weten dat gij de Heer uw God lief hebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Acht het voor grote vreugde, broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, enzovoorts. Toma. De Heer uw God, vers 4, zult gij navolgen en hem vrezen en zijn geboden zult gij houden en zijn stem gehoorzaam zijn. Er staat gewoon wat voor tekenen of wonderen iemand ook doet. Als je je meeneemt naar andere goden, dan is het niet van de Heer. Ja? En van wie het dan wel is, Ja, als het niet van de Heer is, dan is het van de duivel. Andere smaken zijn er niet. Ja. En diezelfde profeet of dromendromer zal gedood worden, want hij heeft tot afval gesproken tegen de Heere uw God. Dan weet je wat afval is. Gaat om afvallig zijn. Je hebt ook aanvallig zijn, maar dat is wat anders. Ja, dit is afvallig zijn. Afvallig zijn van de Heer. Van wie? Nou, van de Heer uw God die u uit Egypte land heeft uitgeleid en u uit het diensthuis verlost, enzovoorts. Nou, die afval, daar hebben wij het over. Dus afvallen, het loslaten van, het afvallen van de Heer. Het is ook de afval van, zoals vermeld door Ezra. Die een samenvatting geeft in Ezra 4. Waar staat in vers 15, daar gaat het over Jeruzalem en de poging om de tempel te herbouwen die gedwarsboomd wordt door Samaritanen. Het is allemaal ook profetisch van aard, maar daar probeer ik het niet over te hebben vandaag. En dan kom je in Ezra 4, vers 15, waar staat: opdat men zoeken in het boek der kronieken uw vaderen, zo zult gij vinden in het boek der kronieken en weten dat dezelfde stad, Jeruzalem, een rebelle stad geweest is. En de koningen en landschappen schade aanbrengende en dat zij daarbinnen afval gesticht hebben van oude tijden af. En daarom is dezelfde stad verwoest. Zie, dat is Jeruzalem. Waar men afviel van de Heer. En dat heeft tot gevolg gehad, de verwoesting van de stad. Uiteindelijk onder Nebukadnezar. En daarmee leidde het tot de Babylonische ballingschap. Waaruit men onder Ezra kon terugkeren en waarbij men ook toestemming kreeg vervolgens om Jeruzalem, nee niet om Jeruzalem, om de tempel te herbouwen enzovoorts. Nou ja, dat stond hier ter discussie, want de Samaritanen hebben dat een jaartje of 19 geloof ik bij elkaar tegengehouden. En dan vers 19 nog een keer, omdat ik hier toch ben. En als voor mij bevel gegeven is, hebben zij gezocht en gevonden dat dezelfde stad zich van oude tijden af tegen de koningen heeft verheven en rebellie en afval daarin gesticht is. Afval, ontrouw aan de Heer, maar ook aan Nebukadnezar enzovoorts. Dat is een opstandige stad die zelfstandigheid zocht en die niet ondergeschikt wilde zijn, waaraan dan ook. Dat is afval. En wat betreft de afval, ja, dan komen wij terecht in Daniël 8 bij de afval. Die andere schriftplaatsen die ik noemde was gewoon om u voor te houden wat er onder afval verstaan moet worden. Van Paulus staat dat hij de mensen leerde van Mozes af te vallen. Hij sprak dat zelf vervolgens tegen, uiteraard. Maar de betekenis van de term is dan wel duidelijk. Afvalligen. Maar in Daniël 8 hebben wij van doen met zo'n profetie, waarin gesproken wordt over de toekomst van Jeruzalem, want daar gaan eigenlijk al die profetieën in Daniël over. Het probleem is immers dat de Babyloniërs Jeruzalem veroverd hebben, tot 3 keer toe uiteindelijk. Leiden tot de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem en de tempel. Maar de vraag, achterliggende vraag in dit boek van Daniël, en bij Daniël zelf waarschijnlijk, is: hoe komt in vredesnaam Jeruzalem toch, Shalom, hoe komt in vredesnaam dat Davidische koningshuis weer terug in Jeruzalem? Want ja, dat was beloofd. En hoe zal dat gaan? En in het algemeen, de profetie die Daniël krijgt, rechtstreeks dan wel langs een omweg, via Nebukadnezar of dromen, Belshazzar, wat het maar was. De profetieën die je krijgt, die spreken allemaal in principe over: ja, maar er komen eerst nog een paar andere wereldrijken, rijken voorbij, die macht uitoefenen, die de heerschappij hebben over Jeruzalem. En dan uiteindelijk zal het koninkrijk aan geen ander volk worden overgelaten. Dat was Daniël 2, vers 44. Uiteindelijk zal het koninkrijk aan geen ander volk worden overgelaten. Dat is dat volk van die steen, zonder handen, afgehouden, die het hele beeld uit de droom van Nebukadnezar vernietigt. En niet alleen de tenen, maar het hele beeld, enzovoorts. Einde van al die rijken die in elkaars verlengde liggen, enzovoorts. In Daniël 8 vinden we ook zoiets. Er wordt een beetje ingezoomd, want daar hebben wij van doen met een profetie over de ram en de bok, heet dat. Het is allemaal een beetje agrarisch, ik vind het wel grappig. Ja, de ram en de bok. Eerst komt er een koninkrijk van een ram en daarna komt er een koninkrijk van een bok. De ram, die had 2 hoornen, heet het, zijn de uitbeelding van de Meden en Perzen, want dat rijk is het. Dat weten wij zeker, want dat staat in een verklaring die meekomt. In vers 20, de ram met de 2 hoornen die gij gezien hebt, zijn de koningen der Meden en der Perzen. En toen kwam die bok, die was razendsnel, die bok. Het was een racebok. En hij had een aanzienlijke hoorn tussen zijn ogen. Toch een eenhoorn. Maar goed, dat stond al in vers 5 en van hem staat in vers 21, de harige bok nu is de koning van Griekenland. Griekenland met een korreltje zout, want het is Javan. En het was, Griekenland bestond niet eens in die dagen, dus je kan het ook zo niet vertalen. Maar het gaat over Macedonië. Gezien vanuit Grieks standpunt dan toch wel weer, maar goed, Macedonië. Van Philippus de Macedoniër en dan die zijn zoon Alexander de Grote, opgevoed door Ari, Stoteles, Aristoteles, wordt geacht een van de grote Griekse wijsgeren te zijn. Tijdgenoot van Plato, Aristoteles, Plato, leerlingen van Socrates. Maar daar heb ik het over. Het doet er niet toe. Alexander de Grote die dacht van: ik ga wat ik geleerd heb, ga ik de wereld overbrengen. Mijn religie, mijn wijsheid, kortom, mijn koninkrijk. En hij ging van huis onder het zingen van het schone lied Dag Vader en Dag Moeder. Of hij ook een zuster had, dat weten wij niet helemaal zeker. Ik niet tenminste. En hij ging van huis naar het, hij vertrok van huis en stak de Hellespont over, of wat hij maar overstak. En hij trok naar het oosten. En hij reisde dan heel ver rond en richtte een groot rijk op dat wij kennen als het Grieks-Macedonische Rijk. En we noemen het toch Grieks, omdat het gaat over de Griekse taal en cultuur die toen over de hele wereld gebracht is. Maar het was Macedonië. Dat is het noorden van wat we tegenwoordig Griekenland noemen. Javan. En dat hem dat is, dat kan hij missen. Alleen de tegenwoordige bijbelcommentatoren zeggen dat dit dus allemaal geschreven is na die tijd. Want Daniel kon dat natuurlijk niet weten hoe dat gaan zou. In zijn dagen. Dus Daniel is iemand anders die veel later leefde en die terugkijkend dit geschreven heeft om zijn eigen tijdgenoten, de dagen van de Maccabeeën, enige moed in te blazen. Hij was een vrome Jood, de schrijver van dit boek. Want de commentatoren zelf zijn vrome mensen en die belazeren de kluit ook. Maar dat noemen ze vroom zijn. Hebben u dat nog? Ik ben wat kort door de bocht, maar ja, dat zit hem in mijn leeftijd. Ik heb niet zoveel tijd meer, dus ik moet wel.
Maar je hebt
ook. Ja, een beetje wel, ja. Dank u, zuster. Nou goed. Een aanzienlijke hoorn tussen zijn ogen, dat is vers 5, dat is die Alexander de Grote. En hij kwam tot de ram die de twee hoornen had, dat zijn de koningen de Meden en Persen. En hij liep op hem aan in de grimmigheid zijn kracht. En inderdaad, wat voorheen niet gelukt was, gelukt nu wel. De Grieken verslaan de Meden en Persen. Ja. En zo gebeurde. En vervolgens, en de geitenbok, Alexander de Grote, maakte zich, vers 8, uitermate groot, maar toen hij sterk geworden was, brak die grote hoorn. Hij was pas 33, schijnt het. En toen ging hij dood. Men weet nog steeds niet waaraan, dus zal wel een venerische ziekte geweest zijn. Ons kent ons, denk ik altijd. Maar ja, ze weten het niet. En er kwamen op aan de zelfsplaats vier aanzienlijke naar de vier winden des hemels. Dus noordoost, zuidwest. En men weet ook waar het over gaat, want die vier, dat zijn vier, dat waren de vier belangrijkste legeraanvoerders van Alexander de Grote. Meer had hij niet. Hij leidde een leger, dat is wat hij deed. En hij richtte het Rijk op, reisde rond tot Afghanistan, India aan toe. In het oosten, in het zuiden, Egypte enzovoort. En natuurlijk heel het Heilige Land. Dat wil zeggen Israël. Het Sierlijke Land heet dat. Maar goed, en toen hij het klaar had, toen, althans min of meer klaar had, was hij in wat zijn hoofdstad moest worden. Dat was Babel, dat hij voor dat doel herbouwd had. Want het was inmiddels een ruïne geworden. Het was zijn doel, Babel herstellen als hoofdstad van de wereld. Alleen hij was veel te vroeg, want er zouden zeven tijden overheen gaan. Maar dat is Daniel 4, weet ik het. Dus ja, dat had ik beter niet kunnen bedenken zo. Maar de Heer maakt daar een eind aan. Dat is eigenlijk wat er gebeurd is, dus. En hij werd opgevolgd, ja, dat logische wijze, zijn legeraanvoerders strijden om de macht. En dat leidt tot de verdeling van zijn rijk in vieren, waarvan twee de belangrijkste zijn geworden. Seleucus, de stamvader van de zogeheten Seleuciden in het noorden, en Ptolemeus. De stamvader van de Ptolemeën, en dat was in het zuiden, in Egypte. Dus dan krijg je in Egypte die dynastieën van de Ptolemeën. En die twee hebben elkaar in de loop van de volgende jaren in de haren gezeten. De Seleuciden en de Ptolemeën, uiteraard. Die anderen tellen nauwelijks mee. Maar goed. En uit een van die vier hoorns, vers 9, kwam voort een kleine hoorn, welke uitnemend groot werd, tegen het zuiden, en tegen het oosten en tegen het sierlijke. Dat is in de praktijk het westelijke, en dat is dus Palestina, Canaan, Judea enzovoort. En de kleine hoorn die zo groot werd, is dus uit het noorden. Het is een kwestie van wegstrepen. En dat is dus uit de Seleuciden. En die ene die zo groot werd uit de Seleuciden, een koning van het noorden dus feitelijk. Dat is Antiochus Epiphanes, de verschenene, de geopenbaarde. Epiphaneia, de verschijning, fantoom. Antiochus, de geopenbaarde godheid, noemde hij zichzelf. Maar goed. En hij werd groot tot aan het Heer des Hemels. Let op, het is beeldspraak. We hebben het over een ram en een geitenbok en over hoornen. En nu, hij werd groot tot aan het Heer des Hemels. Een hemelsleger. En hij wierp er van dat Heer, namelijk van de sterren, ter aarde neder en hij vertrad ze. Nou ja, waar het over gaat, dat valt weinig aan uit te leggen, dat blijkt uit het verband. Natuurlijk gaat het over het Joodse volk. Het gaat over na de Babylonische ballingschap, dus dat kan niet missen. Je hebt daar niet van doen met 10 stammen van Israël meer. Je hebt van doen met de 2, dus is het Joodse volk. En dat is de inhoud van al deze profetieën. Hoe gaat het verder met uw volk en uw heilige stad? Dus dat is al argument genoeg. En dat het heet hemels of Heer des Hemels, ja, dat komt natuurlijk omdat Israël of wat er van over is, het Joodse volk, beschouwd wordt als het volk van de God des Hemels. En de God des Hemels, dat kennen we uit, ook hier uit Daniel, uit de voorgaande profetieën. De God des Hemels, die een koninkrijk zou verwekken, dat is ook Daniel 2 geloof ik nog, dat geen einde zou nemen enzovoorts. Afgezien daarvan, zon, maan en 12 sterren zijn sowieso een beeld van Israël. Toch? Nou ja. En hier staat er, hij wierp er sommigen van dat Heer, dat wil zeggen van het Joodse volk in de praktijk, ter aarde neder en hij vertrad ze. Vernederde ze. Ja, hij, Antiochus Epiphanes, hij maakte zich groot tot, of tegen, tot aan de vorst. Diens heerst, diens heers. Men heeft het met een hoofdletter geschreven. En het woord dezelfde hierna, en van dezelfde werd weggenomen het gedurige. Heeft men ook met een hoofdletter geschreven. Het zet ons op een verkeerd been. Want historisch kan je dat niet maken volgens mij. Die vorst en dezelfde, dat is de Joodse hoge priester. De hoogste Joodse gezagdrager. En dat is niet de Heer. Het volk was in die dagen heus in ongeloof. Het had wel een religie uit Babel meegenomen, in Babel ontwikkeld. Maar daar blijft het dan ook bij. En Antiochus keerde zich tegen de Joodse religie en dus logischerwijs tegen de Joodse hogepriester. En van hem werd weggenomen het gedurige. Want in plaats van het woord offer in te vullen, kan je net zo goed even een eetje, een E zetten achter gedurig. Dan doe je het beter namelijk. Dan blijf je dichter bij de grondtekst. Van dezelfde werd weggenomen het gedurige. En als u mocht vragen wat werd er dan weggenomen, dan zeg ik nou ja, lees de boeken der Maccabeën, de apocryfe boeken der Maccabeën, dan weet je vanzelf wat het is. En als u dat niet wilt, zeg ik gewoon, het gedurige, dat is gewoon de continue Joodse eredienst, de religie, de Joodse rituelen in de Joodse tempel in Jeruzalem. Onder het gezag van de Joodse hoge priester. En van dezelfde werd weggenomen het gedurige en de woning, zijn heiligdom, de tempel dus, werd nedergeworpen. De vraag is, waarom heet het niet gewoon de tempel? dan moet ik u zeggen, ik heb sterk de indruk dat het begrip tempel vermeden wordt, als het even kan. Omdat, ja, tempel, van welke god dan? Oké, het is een Joodse tempel. Maar om het dan een tempel te noemen, dat ja. Ja, ik ga daar niet over, dus ik hoef dat ook eigenlijk niet te verklaren. Maar het heet gewoon de woning zijns heiligdoms. Dat was, en dat zijns, ja, dat zou ik ook maar niet met een hoofdletter schrijven, waarom ook. Het is de Joodse tempel. Onder gezag, onder beheer van de Joodse hogepriester. Maar de Joodse religie wordt verboden. Wij kennen dat, het ligt vast in de geschiedenis. Zo is dat ook daadwerkelijk gegaan. En dus het Heer des Hemels, het Joodse volk, werd in de afval overgegeven. Vers 12. Die afval, daar hebben we het over. En dan zegt u, maar dat was dus toen. 170 ongeveer voor onze jaartelling. Dan moet ik u zeggen, ja, dit, ja, historisch, en zo redeneren, kom je daar terecht met dat jaartal ook. Maar vreemd genoeg, als je vanaf hier verder leest, sterker nog, als je het voorgaande niet gevolgd had en niet wist dat je bij Antiochus Epiphanes terecht was gekomen, en je leest het vanaf deze verse, dan weet je zeker dat je niet van doen hebt met geschiedenis, maar met iets dat nou nog toekomst is. En het eigenaardige verschijnsel doet zich hiervoor, zit niks anders op, het eigenaardige verschijnsel doet zich hiervoor, dat terwijl geschreven wordt, profetisch, over gebeurtenissen die inmiddels al verleden tijd zijn, wordt tegelijkertijd, overlappend, gesproken over gebeurtenissen die zelfs nu nog toekomst zijn. Is dat dan niet wat vreemd? Is dat niet een ingewikkelde constructie of een ingewikkelde zogenaamde verklaring? Dan moet ik u zeggen, nou ja, ik ben begonnen met u dit soort dingen uit te leggen vandaag. Als het Nieuwe Testament aanbreekt, kan niemand zeggen, deze Jezus kan de Messias nog niet zijn, want eerst moet er nog zo'n hoorn komen die uitermate groot wordt en die gaat het Heer in de afval overgeven enzovoorts. Want het is duidelijk, dat is gebeurd, dat ligt vast, ook toen al, in diezelfde boeken, de Maccabeeën en in de geschiedschrijver van Flavius Josephus. Het ligt gewoon vast, dat weet iedereen, dat was Antiochus. Epiphanes, die de tempel ontwijdde en na 3 jaar hebben de Maccabeeën, de Hasmoneeën heetten ze trouwens ook, hebben toen die figuur weer verdreven. En nou ja, die is nog onnoodlottig aan zijn eind gekomen, maar toen maar. Maar ze hebben de tempel dus weer terug in beheer gekregen en de tempel gereinigd en opnieuw ingewijd met het zogenaamde inwijdingsfeest, dat heet Chanukka, bijgenaamd het feest van de inwijding van de tempel, vernieuwing des tempels, zo heet het Nieuwe Testament, en dat feest wordt tot vandaag gevierd, het Chanukka feest. In de dagen dat wij kerst vieren, vieren zij een ander midwinterfeest, maar goed, het Chanukka feest. Heb je dat? Dat is geschiedenis. Dus in de dagen van Jezus of de apostelen zou men kunnen zeggen, ja, maar dit is al gebeurd. Nou ja, er zijn enige details die dan problematisch zijn, maar toch. En wij weten dat dezezelfde profetie alsnog een vervulling zal hebben in de toekomst, dat er alsnog zo'n figuur komt die van het noorden of wat dan ook maar, uit het voormalige gebied van de Seleuciden, Syrië, weet ik het, Irak, Oké, maar dat er alsnog iemand komt en die zal doen wat hier staat. Namelijk de Joodse religie verbieden, een beeld oprichten in de heilige plaats. Een beeld. Heb u dat? En de Joodse religie verbieden. En dan moeten ze knielen voor dat beeld. Moet u toch bekend voorkomen uit voorgaande hoofdstukken, maar ook uit het Nieuwe Testament enzovoort. Nou, die afval. Maar dit is dan, in dat geval hebben we het over de afval in, of beginnend in de 70ste week van Daniël. Dan zal er een figuur zijn, dat is een kleine jongen, een horentje. Niet te verwarren met een wafeltje, maar het is een hoorntje met een grote wafel. Ja. Ja, het is ijstijd. Dus, Oké, toch weer. Inderdaad, met een grote mond. Maar hij is klein en ineens wordt hij heel groot. Hoe zou dat nou komen? En het antwoord is, omdat hij een mond krijgt. Die grote dingen spreekt. Dat is omdat de duivel op aarde geworpen wordt. En er wordt hier op aarde een klein mannetje, die wordt ineens heel groot. En dat zijn de twee beesten uit Openbaring 13. Ja, nou vertel ik het natuurlijk veel te snel. Maar toch, zo makkelijk is dat. Elders staat van hem, men zou hem het koninkrijk niet geven. Men verwacht niet dat zo'n kleintje aan de macht komt. Nou, dat gebeurt wel. Nou goed. Maar die afval is dat, hè. En dan staat er dus, en het Heer werd in de afval overgegeven tegen, dat is anti, dat is in de plaats van. In plaats van het gedurige. Dat wil zeggen, men mocht Jehovah niet dienen in de Joodse tempel. Men moest knielen daar voor Zeus. Dat is het. En in onze dagen, dat weet iedereen, er stond vroeger op die locatie, stond daar de tempel van Jehovah, de tempel des Heren. En nu staan er twee van die bouwwerken gewijd aan Allah. De Al-Aqsa moskee, dat is de moskee met die zwarte koepel aan de zuidkant. En natuurlijk de Dome of the Rock, met die gouden koepel. Althans, goudkleurige koepel. Naartoe. Hij wierp de waarheid ter aarde. Hij wierp de waarheid ter aarde. En hij deed, en het gelukte wel. Hij deed, dat wil zeggen, hij ging zijn gang. En niemand kon hem stoppen. En het gelukte wel. Dat is de herinnering aan wat in het voorgaande hoofdstuk in Daniël 7 reeds vermeld was. Waarop ook bij staat dat hij grote woorden sprak tegen de Allerhoogste, vers 25 van hoofdstuk 7. En hij zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, het Heer, verstoren. En hij zal menen de tijden, de eeuw, age, de tijden, de wereldorde. Nieuwe tijden, new age. Hij zal menen de tijden en dus de wet, het onderwijs, de Torah. Tijden en de wet te veranderen. Dan krijg je een andere tijd met een andere filosofie. Een andere wereldbeschouwing, levensbeschouwing of wat dan ook maar. Zie. En zij, dat heer, die heiligen, zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden. Het woord afval staat daar niet bij, maar dat is het natuurlijk wel. En dan staat er een tijdsaanduiding bij, namelijk tijden en een gedeelte eenstijds. Dus het heel strak neemt, wordt het een tijd, een dubbele tijd en een halve tijd. Dan heb je 3,5 jaar. Heb u dat? Zijnde de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En hier in Daniël 8 heb je ook een tijdsaanduiding. Want wij waren ongeveer bij vers 13, waar staat Toen hoorde ik een heilige spreken. De heilige zeide tot de onbenoemde die daar sprak: tot hoe lang zal dat gezicht van het gedurige en de verwoestende afval zijn? Let op, gruwelde verwoesting, nou is het verwoestende afval. Maar het is nog steeds hetzelfde, het is afgoderij. Dat zowel het heiligdom als het Heer ter vertreding zal overgegeven worden. En dan staat er, hij zei tot mij, tot 2300 avonden morgens. Dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden. En dit is altijd een moeilijke tekst geweest. Uit het geheel. Het leidt ook af van wat er verder staat overigens. Maar toen maar. In het verslag van... Nee, het is ik zal het nog anders zeggen. Flavius Josephus beschrijft het een en ander. Beschrijft deze gebeurtenissen twee keer. Hij heeft namelijk twee reeksen van boeken geschreven. Joodse oorlogen en Joodse oudheden. En in de een zegt hij, het duurde 3,5 jaar. Zoals Daniël gezegd heeft. Maar dat staat hier niet. Ergens anders dan, maar dan oké. Hij past dus ook andere hoofdstukken op dezelfde gebeurtenissen toe. En bij de andere gelegenheid, dan zegt hij, duurde precies 3 jaar. Nou ja, precies 3 jaar. Per slot weten ze ook de datum wanneer van de herinwijding van de tempel, want dat wordt tot vandaag gevierd. Hè? De Chanukka. Maar je komt niet in de buurt van de 2300 dagen of zoiets. Of 2300, joh, wat het maar wezen mag. Avond en morgens, het is een zodanige term dat je niet met zekerheid kunt zeggen wat het precies betekent. En dat heeft ook zijn nut. Want als ik hetzelfde verhaal nog een keer vertel, iemand zegt, dit kan de Messias niet zijn, want je moet eerst nog krijgen die figuur uit de Daniël 8. En je zegt dan, ja, maar dat was Antiochus Epiphanes. En dan zeg je vervolgens, ja, maar hoe zit het dan met die 2300 dagen? Want dan kom je daar niet meer uit. En dan is mijn antwoord, maar er staat ook niet 2300 dagen. Er staat iets van 2300 avonden morgens. En wat dat precies betekent, weten we niet. Dus we kunnen ook niet zeggen, het is niet gebeurd. En je kan ook niet zeggen, het is wel gebeurd, want, enzovoorts. Kom je zo toch niet uit. En als u wil weten wat ik ervan denk, dat zou natuurlijk kunnen, dan moet ik u zeggen, nou, ik denk dat het echt 3 jaar was in het verleden, zo ongeveer. Want ik houd het erop dat het in het verleden was 1040 dagen. 3 jaar van 360 dagen zou zijn geweest 1080 dagen. Maar 40 dagen korting, dat is gun ik ze wel. Dus de 1040 dagen. En waarom ik dat zeg, 1040 dagen in het verleden. Wel eenvoudig, omdat wij uit Daniël 7 al weten dat het een en ander zou duren. Tijd, dubbele tijd en een halve tijd zijn de 1260 dagen. En als hier gesuggereerd wordt 2300, dan betekent dat ik 1260 dagen reken voor de toekomst alsnog. En die trek je dus van de 2300 af en nou 1040 over. Dat zou dan de tijd van de ontwijding van de tempel moeten geweest zijn in het verleden. En bij elkaar opgeteld is 1040 en 1260 is dus 2300. Heb u dat? Kortom, ik denk toch gewoon 2300 dagen, maar verdeeld over verleden en over de toekomst. En ik denk dat ik daarmee tamelijk recht gedaan heb aan wat er staat. Dichterbij kom ik ook niet. En eventueel is dat ook de verklaring van avond en morgen. Dat wil zeggen, het gaat over twee verschillende perioden. Want er blijft een cryptische uitspraak, hoe je dat ook keert of wendt. Er is niks anders van te maken. Het is cryptisch, maar wat zou het betekenen? Nou, dit denk ik. En anders dan laten we gewoon verder weg. Laat ik hem tussenuit. Maar dit is ook wat in al die profetieën een rol speelt, hier in Daniël. Er zit altijd ergens een onderbreking. Er zit altijd ergens een vertraging. Er zit altijd ergens een sprong uit het verleden naar de toekomst. Niet alleen in Daniël 9, over die 70 weken zal ik maar zeggen. Met de sprong van de 69ste na de 70ste week. Maar het zit in al die profetieën. Het begint al in Daniël 2 met het beeld van Nebukadnezar. Het is geen doorlopende reeks. Er zit een grote sprong tussen het Romeinse Rijk in het verleden en die 10 statenbond in de toekomst, die 10 tenen. En hoe dat precies zit, ja, dat staat er niet bij. En dat is ook niet de bedoeling, want dat gaat over de periode vanaf wat we noemen de eerste komst van Christus, het ongeloof van het Joodse volk, en dan tot aan de herkansing. Dat wil zeggen tot aan de 70ste week van Daniël, de wederkomst van Christus enzovoorts. En dat hebben al deze profetieën. Let op, niet alleen Daniël 9, daar is altijd een discussie over. Men vindt ons vreemd omdat wij zeggen dat er een gat zit tussen de 69ste en de 70ste week van Daniël. Maar het punt is, het zit in al deze hoofdstukken. Ergens springt het over uit het verleden naar de toekomst. En als u mij vraagt, niet op een bepaald punt, maar in een bepaald gebied. Op een gegeven moment wordt het dubbelzinnig. Waar precies weet ik ook nooit. Alleen je merkt op een gegeven moment van ja, dit is nog niet vervuld. En waar die sprong dan zit, ja, dat is geheimzinnig. Ja. Nou goed. Maar hoe dan ook, van deze hele profetie staat vervolgens in vers 16, en ik hoorde tussen Oerlui eens mensen stem aan de rivier. En die riep en zei, Gabriël, geef deze het gezicht te verstaan. En hij kwam bij waar ik stond, hij kwam nevens waar ik stond. En als hij kwam, verschrikte ik en viel op mijn aangezicht. Toen zei hij tot mij, versta gij mensenkind, want dit gezicht zal zijn tot de tijd van het einde. Als hij nu met mij sprak, viel ik in een diepe slaap op mijn aangezicht ter aarde. Toen roerde hij mij aan en stelde mij op mijn standplaats. En ik begin altijd te lachen als ik dit soort versen lees. Want zulke versen komen we vaker tegen. Met name in Daniël. En je weet dus dat er ergens een blackout zit. Hè? Er zit ergens een... Ja, een witje zit ertussen. Een witje heet dat in de geluidstechniek. Hè? Er valt even wat weg. En dan... wat zat daar? Wat was daar? Enzovoort. Dat krijg je niet mee. En er staat dus, wat er wel staat is, dit gezicht zal nog zijn tot de tijd van het einde. Dat wil zeggen, nou ja, tot na de eerste komst van Christus in elk geval. En normaal gesproken, wat zal zijn het teken van uw komst en het einde der eeuw? Nou ja, dat is dus nog steeds toekomst. Hebben u dat nog? Dat wil zeggen, het verhaal houdt min of meer op met Antiochus en dan de ontwijding en de herinwijding van de tempel. Maar in werkelijkheid zijn het uitspraken over zaken die nu nog toekomst zijn. En ik had het woord tempel natuurlijk niet mogen gebruiken. Ontstaat er ook niet, maar het is de ontwijding van de heilige plaats en zo verder. Zal zijn tot het einde. En dan vers 19, en hij zeide, zie, ik zal u te kennen geven wat er geschieden zal ten einde deze gramschap, want ter bestemdere tijd zal het einde zijn, uitdrukkelijk nog een keer. En dan wordt gezegd, er allemaal de twee honers en de meiden en persen. En die bok, dat is Javan, Griekenland. Vers 23, doch op het laatst huns koninkrijks, als het de afvalligen op het hoogste gebracht zullen hebben. Heb je weer je afval? Zo zal er een koning staan, stijf van aangezicht en raadselen verstaande. Nou krijg je ineens met een of andere, laten we zeggen, bovenmenselijke figuur te maken. En zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht, zijn eigen kracht. Hij zal het wonderlijk verderven en hij zal geluk hebben, voorspoed, en zal doen, zal het doen. Dat sluit aan bij vers 12 allemaal, hè. En hij zal de sterke mitschades het heilige volk verderven. En door zijn kloekheid zal hij de bedriegerij. Dat hangt samen met die afval natuurlijk. De bedriegerij. Doen gedijen in zijn hand. En hij zal zich in zijn hart verheffen. En in stille rust zal hij er velen verderven. En hij zal staan tegen de vorst der vorsten. En nu ben je wel degelijk bij de koning der koningen terecht en dus bij de Messias, in zijn wederkomst uiteraard. Doch hij zal zonder hand verbroken worden. Die komt nog uit Daniel 2, zonder hand. Gaat over die steen zonder handen afgehouden enzovoorts. Heb je dat nog? En het gezicht nu van de avond en morgen dat er gezegd is, is de waarheid. Het wordt nog even aangehaald. En dat bevestigt wat ik net zei, dat die tijdrekening van 2300 wel degelijk een aspect heeft, een deel heeft in de toekomst alsnog. Minstens een deel. Zie. En dat kan niet meer zijn dan 1260 dagen, omdat dat allemaal al aangekondigd was. Nou ja. En dat was het dan, maar over die afval gaat het. En dan volgt hoofdstuk 9. En hoofdstuk 9 is weliswaar met een heel lange inleiding. Maar uiteindelijk gaat het over die 70 weken. Met als belangrijkste aspect dat er een gat zit tussen de 69ste en de 70ste week van Daniel. En dat komt als het ware over Daniel 8 heen te liggen. Zo van, er zit ergens een breuk. Ergens wordt een sprong gemaakt uit het verleden naar de toekomst. Hebben jullie dat nog? Ja, en dat is altijd een dilemma geweest. En vooral wordt dat als storende factor beschouwd voor diegenen die altijd maar beweren, nee, er komt geen koninkrijk van Christus op aarde. Dat is allemaal achterhaald. God heeft, is op zijn woorden teruggekomen. Er komt alleen nog een jongste dag. Dat is het dan. En dan moeten wij zeggen, nee, komt niet maar de jongste dag. Dan komt de wederkomst van Christus om zijn koninkrijk op aarde op te richten. Enzovoort. Kortom, die 70ste week is ook nog toekomst. Nou, dat vindt men helemaal moeilijk. Want wie heeft ooit zoiets gehoord? En dan moet ik zeggen, nou, ik wel, ik weet niet beter. Ik ben, ja, van kind af aan heb ik het zo gehoord. Dus, ja. Ja, dan moet je ouders maar goed uitzoeken, denk ik altijd. Hè? Nou ja, doe maar, zoiets. Maar dat is dan het probleem. Ik was altijd tamelijk goed op de hoogte met de zogeheten Brits Israël-beweging. En daar houden ze niet van, de futuristische kijk op de profetieën. Die willen ook niet horen over de 70ste week is nog toekomst. Een enkeling binnen die kringen wel, maar daar redden ze niet meer mee. Maar normaal gesproken kennen ze dat niet. En als het dan gaat over de profetie en over de wederkomst van Christus, waarin zij wel zeggen te geloven, dan is onvermijdelijk altijd het idee van, ja, maar hoe dat precies gaat, dat weet niemand. Want daar zijn de meningen zo erg over verdeeld. Ook bij ons, zeggen ze dan, ook in hun kringen. En dan zeg ik, hoe zou dat nou komen? Hè? Omdat ze niet willen horen van een nog toekomende 70ste week van Daniel. Mocht u nou zeggen, maar waarom willen ze dat dan niet? Dan zeg ik punt 1, omdat dat een ingewikkeld rekenen is natuurlijk. Maar daar kunnen ze ook wat van in die kring horen. Maar eigenlijk omdat die 70ste week van Daniel in de Bijbel gerelateerd wordt aan het Joodse volk. Implicerend dat het koninkrijk van Christus via Juda, via het Jodendom, via het Joodse volk op aarde zou komen. Maar de Brits-Israël-beweging heet Brits-Israël-beweging, omdat die lui geloven dat het koninkrijk van Christus op aarde komt via Brittannië, via de 10 stammen van Israël. Maar dat zeggen ze allemaal zo niet hoor, wat ik nu zeg. Echt niet. Ik heb het wel eens gezegd, maar dan worden ze boos. Nou ja, toe dan maar. Dan worden ze maar boos. Maar zelf zeggen ze, nee, wij weten niet hoe het dan gaat gebeuren, want ja. Maar uw volk en uw heilige stad, en dat dat nog een toekomst heeft. En hoe negatief ook, dat willen ze niet horen. En de ondergang van Jeruzalem. Verwoesting tot het einde toe, dat was in het jaar 70 en dan is het afgelopen en daarmee uit. En de rest van het werk dat de Heer doet in onze dagen via de tienstammen van Israël. Dat is dan het verhaal. Maar ja, heb je weer een belang. Ja, aan de ene kant een Bijbelse waarheid opgedoken, maar je hebt een andere Bijbelse waarheid aan de kant gegooid. Dat schiet niet op allemaal. De Bijbel is hier klaar over. Als het koninkrijk op aarde moet komen, gebeurt het via de koninklijke stam van Israël, dat is Juda. Dat is weer Joods volk. Dat dat ongelovig is, tot in die dagen, dat is zo. Dat het nauwelijks van Juda afstamt, dat is ook zo. Nou en? Dat doet er niet toe. Het gaat erom wie men zegt te zijn, hoe men zich gedraagt, waarmee men zich noemt enzovoorts. Dan is men erfgenaam van dat volk en behoort men tot dat volk. Zo is het nou eenmaal. Dat is een normale aangelegenheid, dat is juridisch volkomen juist, ook bijbels gezien. En volgens iedereen zijn rechtvaardigheidsgevoel. Dus ja, laat ik het daar niet over hebben, het heeft geen enkele zin. Het is het Joodse volk, het gaat om het Joodse volk dat in de afval wordt overgegeven, om zo te zeggen. Of ze dat nou op prijs stellen of niet, heeft er niks mee te maken. Het wordt hen opgelegd, dat is wat het is. En er is maar één alternatief, dat is binnen de kortste keren zo snel mogelijk de stad en het land verlaten. Dat heb ik daar straks gelezen, uit Matthäus 24. En ik had er nog bij moeten zeggen, maar ik zeg er altijd bij, dat daar niet staat dat men het land moet verlaten als de gruwelde verwoesting wordt opgericht of als men dat ziet. Wat er staat is dat als je dan nog het land moet verlaten, dan ben je te laat ben je dan eigenlijk. Zo staat het er ook. De kans dat je het dan nog redt is gering. Dat is de indruk die daar gewekt wordt. Men zou voor die tijd weg moeten wezen, want men zou kunnen weten dat deze dingen gaan gebeuren. Begrijp je wel? En dat is nog steeds toekomst. Dat is wat de Joodse staat en met name Jeruzalem staat te wachten. Dat is niet aardig op een dag dat men de Holocaust geacht wordt te gedenken. Ik weet niet waarom het deze dag is eigenlijk, maar dat is zo. Maar het is nog lang niet afgelopen. Want ja, het is de koninklijke stam van het volk van God. En God heeft beloften gedaan. En men doet er het beste aan om zich te keren, te bekeren tot die God en de naam des Heren aan te roepen en uit te gaan buiten de legerplaats. Of dat dan ook letterlijk moet, nou, als je het niet zeker weet, zou ik het maar doen. Hè? Dat meen ik echt, ja. En wij doen het overdrachtelijk in elk geval. Uitgaan buiten de legerplaats, de smaad des Heren dragende, dat is Hebreeën 13. Maar dat is de aardse consequentie van wat onze broeder in zijn inleidende woorden aangehaald heeft uit Hebreeën 10. Laat ons dan met vrijmoedigheid ingaan op een vers en levende weg. En onze onderlinge bijeenkomst, die bijeenkomst dus niet nalaten. Maar waar men dat doet, verticaal is dat dus als het ware, komt men horizontaal hier op aarde terecht buiten de legerplaats en dus inderdaad in de woestijn. Heb u dat nog? Nou, de andere keer hebben we het dan weer dat het toch wel gezellig is daar in de woestijn. Hè? Ja, dan zit ik televisie te kijken, ja, soms gebeurt dat. En je weet wat je ziet als je naar televisie kijkt, reclame. Dus er komt soms wat iets tussendoor, maar goed, dat is waarschijnlijk ook reclame, maar is het reclame van de reisbureaus, want je moet nou je zomervakantie boeken. En dan zie ik allerlei plaatjes van stranden, blauwe stranden en dames, onmiskenbaar. En dan, maar dan even zo'n fotootje ertussen door. Hey, dat is hem. Petra, Eldeer. Helemaal aan de rechterkant op het beeld. Ja hoor, dat is hem, Eldeer. Niet eens de kastje, maar Eldeer daarboven. Daar hebben we dan goede herinneringen aan. Hè? Ja. Daar in de woestijn. Geen mens op die foto. Maar het zal er nog eens van mensen deunen. Zegt Micha. Maar goed, de andere keer hebben we het daar weer over, want het is inmiddels de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben alle reden om u te danken voor de genade waarin wij staan en waartoe wij de toeleiding hebben. We danken u dat u ons verlost hebt uit deze duistere, onwetende wereld. Ons geplaatst hebt in het licht, in het koninkrijk van het licht zelfs, opdat we zouden wandelen in gemeenschap met u en in gemeenschap met elkander. We danken u dat wij ook het licht hebben, in het bijzonder van dit profetische woord, dat zeer vast is en dat schijnt in onze harten, opdat we daardoor niet alleen de omstandigheden in de wereld om ons heen zouden herkennen, maar in het bijzonder opdat wij ons zouden realiseren dat deze wereld de onze niet meer is, omdat u ons daaruit getrokken hebt, uit deze tegenwoordige boze eeuw en uit deze duisternis tot uw wonderbaar licht. We danken u dan dat we ook deze morgen bij elkaar mochten komen rondom dit profetisch woord. En aan de ene kant moeten vaststellen dat de wereld nog heel wat te wachten staat bij die dag des Heren, maar dat anderzijds onze positie is bij u in de hemel en dat we met u zullen delen in uw heerlijkheid. En daarom, Vader, wij dragen elkaar aan u op. En vragen u, weest u ons nabij en richt u ons oog op u om Christus wil. Amen.